onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 38 en daarvan de versen 19, 20 en 22. Psalm 38, vers 19. Maar mijn vijand zie ik leven, hoog verheven, machtig, vrij van smart en nood. En vers 20, zij die kwaad vergoed vergelden, lasteren, schelden en vervolgen mij gestaag. En het 22e vers, Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. De versen 20, 19, 20 en 22 van Psalm 38. De schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in de eerste zendbrief van de apostel Petrus, daarvan het vierde hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen van ons ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu 1 Petrus 4. Dewijl dan Christus voor ons gestorven is, voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vervreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. De welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij, zij dan nuchteren en waakt in de gebeden. Maar vooral heb vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigten van zonde bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander zonder murmureren. En iegelijk gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. En indien iemand spreekt, die spreken als woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht Gods. Het die God verleent, opdat God in alle geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijden als een doodslager of een dief of een kwaaddoener, of als een die zich met anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar hij verheerlijke God in deze. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods, en indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn degene die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen, hem, als een getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God der goden, troost in nood de grote hoorder van het gebed. Gij mocht ook deze avond ons genadig zijn en ons genadig willen horen als wij u bidden om een verbeurde, maar toch onmisbare zegen. Want Heer, aan uw zegen is alles gelegen. En een mens kan wat bidden, maar mochten we in de naam van Christus bidden. Want dat is naar uw heilige wil en we bidden u of gij uw woord wil openen. En of gij ons hart wil openen voor uw woord. Opdat het ingang mag vinden in onze harten en zodat we het medegetuigenis van de Heilige Geest zouden mogen kennen. Dat deze geest met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn. En als we daar nog buiten staan, o lieve Heere, zouden dan een smeekbeed in ons hart geboren mogen worden. Om met u verzoend te mogen worden. Want wij zijn hier op deze wereld om ons te bekeren. We zijn op deze wereld gezet om uw lof te verkondigen. Maar daarvan hebben we onszelf beroofd. En nu krijgen we nog een tijd, omdat wij hebben onze tijd, onze leeftijd tijdelijk gemaakt. Dat is in het begin al zo niet geweest. Maar wij hebben ons tijdelijk gemaakt. O lieve Heere, en we krijgen nog een tijd om ons te bekeren. Maar nooit morgen. Gij zegt, heden indien gij mijn stemmen hoort, zo verhard u niet, maar laat u leiden. O Heer, en daar hebt gij ook deze avond een woord voor uw kerk. Want gij hebt gezegd tegen uw discipelen, in 9 zaligsprekingen, hoe zij heten, wie zij zijn en wie gij voor de zulke bent. Een volkomen zaligmaker. En als wij gemeenschap hebben met Christus, dan zullen we ook gemeenschap hebben met zijn lijden. O Heere, er is in onze dagen een christendom zonder bloed, een christendom zonder kruis, een welvarend christendom, dat zich de lekkernijen van deze wereld toe-eigent. Maar ach, lieve Heere, wanneer gij uw kerk hier op deze wereld toebrengt, dan zullen ze ook onder het kruis geplaatst worden. En dat kan allerlei dingen, dat kunnen allerlei dingen zijn, maar wel altijd om Christus wil. Want Heere, we kunnen ook lijden als een kwaaddoener. En mocht gij ons daarvoor bewaren, want kwaad zijn we tot in onze botten. Maar Heere, gedenk niet meer aan het kwaad dat we bedreven. Ons euveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Mocht dat ons deel zijn, mochten we daarom smeken. Als wij daar nog geen kennis aan hebben, en als we er kennis aan hebben, Heere, wilt gij het nog vernieuwen. Want daar ziet uw kerk naar uit. En dan komen ze toch in de diepte terecht. Als ze uw aangezicht moeten missen, als ze uw nabijheid moeten missen. O Heere, dan wordt er weer een zuchten geboren. En dan wordt er weer een roepen geboren. Want gij hoort uw kerk er zo gaarne om roepen. En eer ze roepen zal ik antwoorden. Want Heere, uw werk en woord en uw belofte, die zullen nooit veranderen. Omdat gij gisteren en heden dezelfde blijft. Mocht gij ons dan komen te zegenen uit uw heiligdom. Wij die de vloek verdiend hebben. En wij die ons het oordeel hebben waardig gemaakt. O Heere, mochten we hem zien, het Lam Gods. Dat in het oordeel Gods is afgedaald. Om de zonde der zijnen te verzoenen. Om de zonde weg te dragen in een 7 eeuwige vergetelheid. Gedenk de weduwe en de wezen. Heere, gedenk de eenzame. Uw volk kan ook zo eenzaam zijn. Maar mocht gij ze opzoeken van verre tijden en plaatsen. Mocht gij ze nabij zijn in het lijden. En met name uw vervolgde kerk. O Heere. Dat is ook hier in het Westen komt het steeds meer openbaar. Er is geen plaats voor het levende krint. Er is geen plaats voor Christus. Er is geen plaats voor Christus in de kerk. Preek wordt Christus gepreekt, maar er is geen plaats voor het levende kind. O lieve Heere, gij zijt de goede herder. En gij vergadert de uwe uit de 4 windstreken der aarde. En gij zult ze zeker toebrengen en thuisbrengen. En daarin uw naam verheerlijken. Lieve Heren, mochten we deze avond van bovenaf bediend worden. Zowel in het spreken als in het luisteren. Mocht wij ons aanraken, ja mochten wij u aanraken. Gelijk die bloedvloeiende vrouw u aanraakte, de zoon van uw kleed. En terstond was ze genezen. O Heren, want dat doet toch het geloof, ja dat doet de Heilige Geest door het geloof. Daartoe worden ze gedreven, naar Christus. En dat is een wederzijds komen. Want Heere, gij zijt geen lijdelijke Christus, maar het gaat alles van u uit. Want als die vrouw het gerucht gehoord hebt, dat de Heer Jezus langskomt, dan gaat ze uit haar woning. En dan gaat het op genade of ongenade. Maar dan gaat het door het geloof. Want als ik de zoom van zijn kleed aanraak, zal ik zeker genezen zijn. O lieve Heere, mochten we daartoe verwaardigd worden. Voor het eerst en opnieuw. Hoewel, in de bevestiging van de genade, daar zal het toch anders liggen als de eerste keer. Want Heere, gij raakt uw volk aan opdat ze leven. En in de bevestiging ervan lezen we van Johannes dat hij als dood aan uw voeten viel, omdat het een levende was. O lieve Heere, mocht gij die onderscheiden kennis toch ook in deze predikatie doen blinken, tot verheerlijking van uw naam, tot verheerlijking van de wijsheid Gods, uit welk is Christus, dat hij aan het woord zou mogen zijn deze avond, opdat er nog zielen aangeraakt mochten worden, en opdat uw volk versterkt zou mogen worden in het allerheiligst geloof. Gedenk ons naar de grootheid uw barmhartigheid, gedenk al uw gegane getrouwe knechten, mocht gij ze aangorden met kracht uit de hoge, en mochten ze met eerlijkheid en oprechtheid spreken bij u vandaan, woorden des eeuwige levens. O Heere, en wil gij het rijk van Satan afbreken, en de huichelaars die politieke preken houden, wil gij ze op de mond slaan, opdat uw lof verkondigd mag worden door de prediking van de volle raad Gods, op welke plaats, op alle plaatsen uw heerschappij. Heere, gedenk het zendingswerk, dat er wellicht zoveel wordt bedreven, maar er is weinig echt zendingswerk, weinig geroepen zendelingen, en weinig vrucht. Maar Heere, wat zou het een wonder zijn, als we ertoe verwaardigd zijn, om een middel te mogen zijn voor één. Maar Heere, Mozes zei, ach, dat alle volle des Heere profeten zouden zijn. En lieve Heere, mochten we dan met die innige wens van Mozes komen aan de voetbank uw voeten, of al onze kinderen profeten mogen zijn, ja, die hier alle tezamen zitten, mocht gij ze aanraken en vanuit uw heiligdom, en met de verzoening die er in Christus is, om Jezus wil. Amen. Geliefden, hedenavond is de negende en tevens de laatste zaligspreking aan de orde, met welke u kunt opgetekend vinden in Matthäus 5, vers 11 en 12, waar wij lezen, zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken. Om mijnentwil, verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover. Geliefden in de Heere, het is ons in Gods woord voorzegd dat als we het eigendom van Christus zijn, dat we dan gesmaad, vervolgd en gelasterd worden. Want de kerk moet door vele verdrukkingen ingaan. Veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt in God, hij is hun heil alleen. En dat geldt alleen en uitsluitend de kerk onder het kruis. Er is namelijk ook een kerk die het kruis verwisseld heeft met kerkelijke entertainment, om de kerkgangers te vermaken met brood en spelen, maar dat is een kerk zonder het kruis. Maar een kerk zonder het kruis en zonder de ergernis van het kruis maakt geen deel uit van de kerk van Christus onder het kruis. En we hebben de vorige keer gezien dat alle die godzaliglijk willen leven ook vervolgd zullen worden, ja, van alle gehaat, omdat men Christus vervolgd en gehaat heeft, en een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, er is nog lijden overig voor het lichaam, voor de leden van het lichaam van Christus. En in Lucas 6 vers 22 wordt de zaligspreking van onze overdenking door Christus herhaald, met de volgende woorden: zalig zijt gij wanneer u de mensen haten, wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen om de zoon des mensen wil. Dus als u God vreest, geliefde, dan moet u erop rekenen dat de godsdienst uw woorden zal verdraaien, u zal haten en smaden, negeren en vervolgen. Toen ik geroepen werd om het evangelie uit te dragen in zere naam, heeft de Heere mij ervan verzekerd dat de verkondiging naar de volle raad Gods ontzettend veel vijandschap zou oproepen onder ons rechtzinnig volksdeel. En met name door degenen die zich uitgeven als broeders van het geloof. En dat is dan ook in de loop der jaren wel gebleken. En mijn oren en mijn ogen hebben er staan van klapperen uit welke hoeken dat komt. De haat en de smaad, wanneer de mensen u haten en wanneer zij u afscheiden en smaden en uw namens kwaad verwerpen. Uit welke hoek dat komt. Ik heb het nooit willen geloven. En er is in het verleden ten aanzien van de heilsleer veel blijven liggen, waartegen weinig of niet geageerd is vanaf de kansel. Dus het is ook een depet in de prediking. Ik kan de vele negatieve reacties op de radicale boodschap van wet en evangelie dan ook wel begrijpen. Want er is niemand die naar God vraagt. Ik ook niet. En ik moet mezelf dan constant opzij zetten. Want ik voel me geen haar beter als de godsdienstige rest. Ook niet als de grootste fariseer. Maar ik heb genade bij God verkregen. Maar de ere Gods en de kroonrechten van Christus, die zijn me, als ik op mijn plaats ben, zelfs liever geworden dan Gods volk, waarvan ik de minste ben. Ik heb de ware broeders en zusters in Christus van harte lief, maar niet ten koste van de leer van Christus. En toen de Heere me riep in een diepe beproeving en tot mij zei: heb gij mij liever dan deze? Toen wees hij naar de andere discipelen. En toen ben ik met een totale zelfverloochening aan zijn kant gevallen. En de Heere moet me voortdurend aan zijn kant houden, want zo gewillig ben ik niet. En die mensdoodhouding, geliefde, dat zet zelfs kwaad bloed onder sommigen van Gods volk. Maar de Heer heeft me als een verloren zoon uit de wereld gerukt en gered. En nu ben ik een verloren zeefzinner in zijn dienst. Een gevangene van Christus. En ik mag geen mens naar de ogen kijken. Ik mag met mezelf geen rekening houden. Dat doe ik al veel te veel. Want ik heb mijn opvoeding verloochend. En nu moet ik constant mezelf verloochenen in zere dienst. En dat geeft vanzelf veel strijd. Want ik ben totaal vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ik ben nog erger dan Jona. Maar het is toch een liefdedienst. En de Heer is het meer dan waard. Hoewel ik er nog steeds moet beginnen om de Heere te bedoelen. En geliefde, wat ik wel aangrijpend vind, dat is dat men mij massaal verwijt dat ik de strijd tegen vlees en bloed voer. In mijn schrijven, in mijn artikelen, in mijn preken. Maar ik roep God tot getuige dat het beslist niet is. Want wat voor belang zou ik daarbij hebben? Mijn roeping staat in het kader van Efeze 6. En ook ten aanzien van de betoverde geesten die velen van Gods volk in de greep heeft. Een zonde is geen zonde meer in onze dagen. Maar daartegen hebben de profeten en apostelen getuigd. En om die reden zijn ze ook vervolgd geworden door de meest vrome mensen. En er is niks nieuws onder de zon. God maakt alles openbaar. God maakt alles openbaar. En als Christus tot zijn discipelen zegt: gij zult van alle gehaat worden, dan dringt de betekenis van die woorden niet direct tot hun door. Ondervinding is wat dat betreft de beste leermeester. En met name van Paulus is bekend dat hij als een apostel van Christus een leidersweg is gegaan, waarin Paulus het beeld van Christus vertoonde. Dat geldt natuurlijk voor al de apostelen en profeten. Maar Paulus heeft wel heel duidelijk de voetstappen van Christus gedrukt. En daar laat hij iets van, daar geeft hij iets van te kennen aan Timotheus. En dan zegt hij: in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben me alle verlaten. Ja. Maar weet je wat Paulus, ja, die neemt zoals ook Stefanus. Die kan zijn vijanden en zijn tegenstanders vergeven. Hij zegt: het worden hun niet toegerekend. Want Paulus had genoeg aan God. Hij zegt, de Heer heeft me bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle verzekerd zou zijn van de prediken, van de prediking die de heidenen zouden horen. Dus als gevangene van Christus was Paulus in zijn eenzame leidersweg beslist geen slachtoffer. Kijk, je hebt van die slachtoffermensen. Hè? Weet je wat daar van de grondwortel is? Ik wil wel, maar God wil niet. God de schuld geven. Maar Paulus was geen slachtoffer. Ook niet als hij schrijft dat ze hem alle verlaten hebben. Want Paulus was beslist niet afhankelijk van degene die hem omringde. Want een apostel had zijn sterkte in de Heer. En net als David zegt, die David sterkte zich in de Heer zijn God. In al de beproevingswegen die je ook met Saul hebt waar Saul de oorzaak van was dat hij David vervolgde. En als de stad van Ziklag, de woonplaats van David, verbrand werd. En hij kwam terug, dan sterkte hij zich in de Heer zijn God. En kijk bij Paulus, ja, iedereen had hem verlaten, behalve Lucas. Lucas is Paulus altijd trouw gebleven. Maar toen is de Heer bij Paulus overgekomen en toen heeft hij zijn knecht bijgestaan met zijn genade en hem bekrachtigd in zijn roeping. En de bijstand en de bekrachtiging van Christus jegens zijn ware knechten ligt vast in zijn eeuwig testament. En dat heeft Christus uitgesproken ten over van zijn geroepen jongeren. In Matthäus 28 vers 20. En ziet, ik ben met jullie de alle de dagen tot de volleinding der wereld. En als je dit testament mist in de toepassing, dan ben je wellicht een knechtelijke huurling, maar geen kind. Een knecht van Christus die het kindschap godsdeelachtig is, is een gevangene van Christus. Die beslist niet meer over zichzelf. Je hebt tegenwoordig dominees, ja, die vliegen overal heen, dit beroep en dat beroep. Maar Gods ware knechten en kinderen, die kunnen de weg zelf niet meer bepalen. Nee. We hebben het met Joden gezien, hè? Die koos een andere weg. Maar een geroepen knecht komt op de plaats waar God hem bestemd heeft. We zulke beschikken niet meer over zichzelf. Jona ook niet. En nog over een leven, nog over een weg, nog over een lichaam. Want ze zijn het eigendom van Christus. Naar ziel en lichaam beide. En als we een last des Heren hebben ontvangen, ja, dan praten ze wel eens over een roeping. Maar wat is nou een roeping? Een roeping om het evangelie te verkondigen. Dan heb je een last ontvangen. Een lastbrief. En daarvoor, voor die last, is Christus ten volle verantwoordelijk. Want ze zijn niet alleen zijn eigendom, naar zielen liggen beide, maar ze zijn ook zijn getuigen. Christus zegt, gij zult mijn getuige zijn. En daarom spreken we niet in eigen naam, maar in de naam van Christus. En de valse apostelen, die Paulus vleeselijk afgunstig waren, die konden niet ontkennen dat de brieven van Paulus krachtig waren. Dat wil zeggen, vol van de kracht des Heilige Geestes. En met hun vlijende tongen legden zij evenwel een smaad op Paulus. Want weet je wat ze zeggen? Want de brieven zeggen zij, dat herhaalt Paulus dan in de Korinthebrief, want de brieven zeggen zij zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. En wat zijn die valse apostelen hier aan doen? Wel, zij trachten de persoon van Paulus in discrediet te stellen, met een dubbele leugen. En dat is altijd het werk van de duivel. Dat zijn altijd de kenmerken van de lasteringen. Als je in de naam van Christus mag staan. En dat het zou gebeuren, dat is door Christus in de laatste zaligspreking, zoals we die nu overdenken, voorzegd. Maar wee degene die zich hieraan schuldig maken. De personen, dus wee degene die Gods gezalfde aantast. Dat zegt het woord. Want dat is het eigenlijke werk van de duivel. En de valse apostelen konden namelijk niets inbrengen tegen hetgeen Paulus door de inspiratie des Heilige Geestes schreef. Ja, dat geldt ook voor de andere apostelen. Maar ze wilden Paulus als een dienstknecht van Christus hoe dan ook in diskrediet stellen met valse verdachtmaking. Als ze zijn prediking niet kunnen wederstaan, dan gaan ze over de persoon van de apostel lasteren. Ja, ze zeiden, de tegenwoordigheid des lichaams is zwak. En wat was hun beschuldiging? Wel, Paulus had zich ten aanzien van het onzedelijke verval in de gemeente van Korinthe in scherpe bewoordingen uitgelaten. En nu probeerde de valse apostel Paulus af te schilderen als een onverdraaglijk en heersend persoon. Iemand met een slechte geest. En de valse apostel schilderde Paulus af als ware hij een afzichtelijk en ziekelijk persoon. Hè, die het aanhoren niet waard was. Een man met een dubbele tong. En boven die laster leggen ze er nog een schepje op en dan zeggen ze ook nog dat zijn reden verachtelijk is. En hiermee lasterden zij de manier van Paulus' prediking. En stellen Paulus voor als iemand die feitelijk niet goed bij zijn verstand is. En de valse apostelen stellen Paulus' persoon dus voor als een onpersoonlijk mens, als iemand met een afstotelijk karakter, onuitstaanbaar voor anderen. En op deze laster geeft een apostel een uitnemend antwoord. Weet je wat hij zegt? De zulke bedenken dit, dat hoedanige wij zijn in het woord door de brieven, als wij afwezig zijn, wij ook zodanige zijn inderdaad als wij tegenwoordig zijn, want wij durven onszelf niet te rekenen of te vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen, maar deze verstaan niet dat zij zichzelf met zichzelf meten en zichzelf met zichzelf vergelijken. En met deze woorden stopt Paulus deze lasteraars de mond door in overeenkomstig het oordeel van Christus op één lijn te stellen met de fariseer, hè, die voor in de tempel zichzelf aan het prijzen is voor God. En God dankt dat hij niet is als andere mensen. Die fariseer die vergeleek zichzelf met zichzelf. En de anderen waren verachtelijk. Die tollenaar achter in de tempel, daar gaf hij geen cent voor. En dat was juist een uitverkoren vat. Bij God uitverkoren en dierbaar. Wat de fariseeërs met het grofvuil aan de dijk zetten, dat zijn de voorwerpen van Gods eeuwige liefde. En deze gelijkenis van de fariseeër en de tollenaar, die was Paulus immers ook bekend. In deze gelijkenis tekent Christus de fariseeër als iemand die zichzelf prijst, bij zichzelf bidt en zichzelf met zichzelf vergelijkt. En hetgeen op Paulus ook letterlijk zegt van degene die hem lasteren. Dus je moet er altijd maar op letten, geliefde, dat valse apostelen nooit in staat zijn om de leer van Christus, zoals die door zijn getuigen tot de volleinding der wereld zal verkondigd worden, omver kunnen werpen. Bestaat niet. En het is voor de vrome godsdienst onmogelijk om het getuigenis des Heilige Geestes te weerleggen. De Sanhedristen konden het getuigenis van Stefanus niet verdragen, omdat het de waarheid was. En om die reden berstten hun harten en ze vielen op de persoon van Stefanus aan. Dan gaan ze hem lasteren. En dan gaan ze hem stenigen, omdat ze de waarheid niet konden verdragen. En dat was de waarheid die in Christus was. En omdat de fariseeën Christus niet konden wederstaan in hetgeen hij leerde, hebben ze zijn leer verdraaid, zijn persoon belasterd, bespogen, geslagen en gekruisigd. En geliefden, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Nee. Paulus moest hier in de voetstappen van zijn meester drukken. En als je maar enigszins de volle raad Gods mag verkondigen, dan kom je spoedig alleen te staan. En dan krijg je een lading laster over je heen. Overigens met dank aan God. Want het zijn enkel eremedailles om Christus wil. En daarin spreekt Christus de zijne zalig. En worden ze in hun zalige staat bevestigd. Je moet er altijd maar denken, mensen, als de vrome godsdienst het van de leer moet verliezen, dan trachten ze je persoon belachelijk te maken. En dat is juist een eer, want het zijn ook domme mensen, hoor, die lasteraars. Het zijn hele domme mensen. Hele domme, imbeciele mensen. Ja, sorry dat ik het me zo uitdruk. Want weet je wat ze daarmee doen? Weet je wat ze daarmee... Je moet denken, als de fariseeërs, als het Sanhedrin geweten hadden dat ze met die stenen op Stefanus hoofd, als ze Stefanus de hemel in gestenigd hadden, hadden ze hem niet gestenigd. Hadden ze niet gedaan. Want dat is juist wat ze hem niet gunden. En geliefde, als je gelasterd wordt om de leer, omdat je God vreest, dat is juist een eer, want dan begin je een beetje op de Heer Jezus te lijken. Want dat hebben ze de Heeren der Heerlijkheid ook gedaan. Door de valse getuigen. Het zijn valse getuigen, dus een complot. Tegenwoordig heb je ook van die complotten. Hè? Die zijn het allemaal met elkaar eens. Die zijn het allemaal met elkaar eens in de leugen. Weet je waarom? Ze hebben wat te verbergen. Maar dat zal God aan het licht brengen. Hoor. Dat zal God aan het licht brengen. Dat je met valse oogmerken gewerkt hebt. Dat zal God aan het licht brengen. Zo waarachtig als de Heere leeft. Dat zal God aan het licht brengen. En ze hebben Christus ook belasterd omdat hij in de ogen de brave onverdraagzaam was. Aangezien hij heel de godsdienstige business de tempel uitgegezeld heeft. Maar na die radicale tempelreiniging heeft Christus zich pas goed de woede van de fariseeën op de hals gehaald. Ze hadden Christus wellicht gedoogd als hij een humaan zedenpreekje had gehouden. Hè? Conform zijn zachtmoedigheid en nederigheid. Maar de zachtmoedigheid en de nederigheid van Christus is totaal iets anders dan het toenmalige en het huidige christendom eronder verstaat. Omdat zij zich een Christus voorstellen met alleen die eigenschappen en edele karaktertrekken die zij niet eens recht konden verstaan. En toen nog niet. Een Christus die verdeeldheid op aarde zaait, wordt op geen enkele kansel verkondigd. Geen enkele. In de westerse kerken. En toch is dat de Christus der Schrift, hoor. Als de Heer zegt, ik ben niet gekomen om vrede op de aarde te brengen, maar verdeeldheid. Dus de Christus der Schriften gooit al het menselijk in de war. Die gooit de tuchtloze kerk overhoop. Die blaast de horizontale godsdienst een fladde. Hij ergert de natuurlijke liefde. En ja, daarom is hij een steen des aanstoots en een rots der ergernis voor de meeste aangename karakters. Mensen die de liefde in hun vaandel hebben staan, daar moet je goed voor uitkijken. Want dat zijn meest bedriegers. Maar mensen die de ware liefde hebben van God, door de Heilige Geest gegeven, die zwaaien niet met de liefde, maar met de waarheid. En ook Paulus spreekt de volle raad Gods zonder aanziens des persoons. Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Je had die niet in zijn vaandel wapperen. Je had de waarheid en de banier boven 10.000. Paulus spreekt de volle raad Gods, de waarheid, zonder aanziens des persoons. En in geval van dwaling en heersende zonde, dan sprak hij de waarheid op het scherpst van de snede. En om die reden vielen de valse apostelen op hem aan, op zijn persoon aan. Hè? Op zijn manier en op zijn karakter. Terwijl de apostel onberispelijk was in Christus. Zelfs in uitwendige zin. De valse apostelen maakten van de persoon van Paulus, ik neem nou Paulus even als voorbeeld, zijn manier van doen en de wijze van zijn prediking, daar maakten ze een karikatuur van. Dat doen lasteraars altijd, maken karikaturen. Om de leer verdacht te maken, om daarmee de persoon van Paulus verdacht te maken. Mocht de apostelen een onnozel voorkomen hebben gehad, dan stelden zij het zo voor alsof Paulus niet goed bij zijn verstand zou zijn geweest. Als Paulus radicaal en afsnijdend preekte ten aanzien van het vrome vlees, dan stelde zij zijn reden voor als zijnde verachtelijk. Dat is afgunst, toch? Die mensen willen de macht hebben, maar die krijgen het nooit. Die krijgen het nooit. Het feit dat Paulus Petrus bestraft in alle tegenwoordigheid, dat schreven de valse apostelen toe en de godsdienst aan het vreselijke karakter die Paulus voor hen, volgens hen zou hebben gehad. Zo gaan de lasteraars te werk. Dan zeggen ze, die man hebben vreselijk karakter. En die man, die Paulus, die heeft verschillende gezichten. Ja, die valse apostel wilde ook wel eens radicale dingen zeggen. Dat moet je maar lezen in Handelingen 24, vers 5 en 6. Maar zij aapte Paulus in alles na met het oogmerk om de persoon van de dienstknecht des Heren te treffen. Ja, de duivel die aapt alles van Gods ware getuigen na. Hè. De duivel die wordt ook wel de aap van God genoemd. Nou, aap alles na. Om de indruk van Gods zaligheid te wekken. Hè? Ja. En die lasteraars, die naapers, die bedienen zich altijd van broeders en lieve zusters. Geliefde zus en geliefde zo. Broeders, zusters. Maar in werkelijkheid zijn het nog geen achterneven. He, dat soort gedaante van Gods zaligheid mist elke kracht. En is zo doorzichtig als glas voor degene die door lijden geheiligd worden. Want vergis je niet, de kerk onder het kruis, die wordt verwaardigd met de meest onderscheiden kennis. Ja. Je kunt je voordoen als de meest vredelievende mens in Reveland. Maar God kijkt dwars door je doortrapte hart heen. Een vleeselijke strijd openbaart zich doorgaans niet in een briesende leeuwgedaante, maar in een rijke jongelingsgestalte of in een fariseershouding. En ik heb al van die jongelingen gekend. Dus je zou er een huis op bouwen, maar uiteindelijk blijken het mensen die de natuurlijke zelfliefde, daar zitten ze vol van, dat houden ze voor goddelijke, juridische liefde. Hè. Maar zulke geesten zijn zo veranderlijk als het weerbericht. En zo onbetrouwbaar als een vos. Dat zijn de vossen die de wijn gaat verderven. Ze verschuilen zich achter aangename karakters en lieve gezichten. Maar ze zijn zelden te vertrouwen. Ik heb de zulke leren kennen als de grootste roddelvossen die er bestaan in de wijn gaat zeren. Een gespleten tong achter je rug. Dan gaan ze mee te werk. Om hun eigen ongerechtigheid te verdoezelen. Want dat gebeurt er, hè. Als ze merken dat je ze bij God vandaan doorziet, dan gaan ze lopen lasteren. Om haar eigen ongerechtigheid te verdoezelen en haar eigen gerechtigheid staande te houden met een rijke jongelingsonschuld die zijn weerga niet kent. Maar Paulus zegt, het worden hen niet toegerekend, hè. Maar zulke huichelaars, hè, die hun vlekken schijnheiliglijk bedekken, die worden door mijn vriendschap in Christus niet vereerd. Nee. En degene die Christus zalig spreekt in de laatste zaligspreking, in de negende zaligspreking van onze overdenking, die zullen het voorwerp zijn van allerlei laster en de zonde van achterklap. Wat is achterklap? Wat is kwaad van iemand spreken achter zijn rug om? Dat gaat niet over de leer. Ben je wijzer? Dat gaat over de persoon. Dat is een strijd tegen vlees. Achterklap is een laster, is een strijd tegen vlees en bloed. Dus heeft niks meer met ware religie te maken. Dat is de opposite. Een achterklapper probeert iemand bij anderen in een kwaad daglicht te stellen. He, om zichzelf op de voorgrond te stellen en vrienden te maken. Nou, je mag ze van mij hebben, die vrienden. Mag je van mij hebben. Want welk een vriend is onze Heer Jezus die in onze plaats ging staan. Een vriend hebt te alle tijd lief. Te alle tijd. Dat is Christus. Ja. Meer heb ik niet nodig. Nee. En een achterklapper handelt niet zelden uit afgunst. En verdraait dikwijls de feiten hoe ze werkelijk zijn. Hè? Dat is typisch duivels. Hè? Om de waarheid te verdraaien. En de omgedraaide feiten uit te vergroten. Dat doet een achterklapper. Dat doet een lasteraar. Achterklap is leugens vertellen in afwezigheid van de naaste. En dat gaat hier niet over een dwaling, want de dwaling die moet in alle tegenwoordigheid bestraft worden. Nee, maar achterklap, en hierbij denken we aan de laster bijvoorbeeld van Potifera jegens Jozef. Hè? Als het haar niet gelukt is om Jozef te verleiden tot zonde, dan gaat ze over hem lasteren, dan gaat ze de waarheid verdraaien. Diabolos. Ja, en Sauls knechten die gaan David lasteren. En Absalom gaat zijn vader lasteren. En Ziba gaat leugens vertellen over Mefiboset en David. En de Joden gaan leugens vertellen over Christus. Achitofel die adviseerde David als een duivel. Ja, die man is ook aan de strop gekomen. Kom je mee aan de stroppen? Met laster kom je aan de stroppen. Denk er goed om. Een achterklapper is ook degene die een kwaad gerucht over iemand gehoord heeft. En dat rondbezuint zonder enig bewijs. Een achterklapper is iemand die kwade vermoedens over anderen verspreidt. Achterklappers hoeden zich ervoor dat ze niet bekend worden bij hun slachtoffer. Dat is in natuurlijke zin zo, hè. Maar Gods volk, die kennen hun achterklappers. Denk er goed over. Dat maakt God bekend. Dat maakt de Heer bekend hier. Dat kan je niet stiekem doen. Nee. Achterklap, dat is duivels gemeen, hè, maar het is een algemeen bedreven zonde, vooral in refo-kringen. Die zijn er heel erg goed in. Dat drijven ze helemaal op. En dan geven ze de kranten vanuit, dan geven ze de gezinsbladen vanuit, en al die roddelbladen. Het zal allemaal verbranden in de dag van Christus. En ook een vals getuige behoort tot de categorie lasteraars. Een vals getuige is een die leugens blaast, hè? En die tussen broeders krakelen inwerpt. Nou, dat is in onze dagen aan de orde van de dag. Dat is niks nieuws onder de zon, hoor. Door de valse getuigen werd Christus ter dood veroordeeld. En Stefanus idem dito. De getuigen van Christus die onder andere de heersende dwalingen bestrijden omwille van de waarheid van het evangelie, die zijn altijd een bijzonder doelwit van de Satan geweest. Om hen via de reformatorische media en de onderwereldkanalen in een kwaad daglicht te stellen. Ja, achterklappers en valse getuigen gaan altijd uiterst subtiel te werk en proberen hun satanisch werk via vele reformforums en gelijknamige verjaardagfeesten aan de man te brengen. Hè? Meer hebben ze niks meer hebben ze ook niet te zeggen. Ja. Dan zeggen ze, we gaan elke week een meditatie schrijven. En na 3 weken zijn ze uitgeschreven. Ja, dan hebben ze weer stof om te lasteren. En wie het ooit aan de lijve ondervonden heeft en gedurig ondervindt, die zal ook David verstaan als hij tot Saul zegt, waarom hoort gij de woorden der mensen zeggende, zie David zoekt u kwaad. En we hebben het opgezongen, hè? Omdat ze weten dat ik enkel goed doe, in Christus. Daarom zat Saul David achterna. En degene die Christus zalig spreekt, zullen ook iets verstaan, hetgeen de psalmdichter zegt. Hè? O Heere, red mijn ziel van de valse lippen en van de bedrieglijke tong. En in het algemeen gesproken komt het slachtoffer van achterklap langzamerhand in een isolement. En wordt voortdurend gewaar dat men achter zijn rug onbezig is hem zwart te maken. En menselijk is het aan dat het slachtoffer van de achterklap niemand meer vertrouwt en tegen niemand vertrouwelijk durft te zijn. Dat is in menselijke zin gesproken. Een achterklapper, een lasteraar en een vals getuige kunnen alleen met de mond gestopt worden door hen openbaar te maken en op een krachtige wijze te bestraffen. Salomo zegt, de noordenwind verdrijft de regen en een vergramd gezicht de verborgen tong. Dat apostel Petrus maakte Simon de tovenaar publiek openbaar. En dat is de middellijke weg en een schuldige plicht voor de kerkenraad in het kader van de kerkelijke tucht. En blijft de kerkenraad in gebrek of maakt de kerkenraad deel uit van de achterklapbende? Dat kan ook hoor. Dan wreken men zichzelf niet, want God heeft gezegd, wreek u zelf niet beminde, maar geef de toren plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. En dat gaat erover als u persoonlijk belasterd wordt. Als God, als de leer van Christus wordt aangerand, is een ander ding. Christus was een lam Gods. Was de lam Gods. Maar ook de leeuw van Judastam. Als het om de eer van zijn vader gaat, dan heeft hij niet gezwegen. Maar als het om zichzelf ging, als een lam, werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open als hij geslagen werd, sloeg hij niet terug. Maar als het over de eer van zijn vader ging, als de eer van zijn vader aangerand werd, dan sloeg hij heel de tempel leeg met heel die godsdienst. Sloeg hij ze op straat. Nou, zo'n Christus wordt in onze dagen niet meer gepreekt. Nee! Men heeft de ergernis van het kruis teniet gedaan. Men wil aanbeden worden. Hè? Men wil bewierookt worden. Ja. Dat is gevaarlijk hoor. Want Herodes werd van de wormen gegeten, omdat hij God de eer niet gaf. Ze kunnen je beter haten om Christus wil, geliefde. Miljoen keer beter. Ja. Want wee als alle mensen goed van je spreken. Wee als alle mensen wel van je spreken. En je krijgt medailles opgespijkerd. 10.000 kamerdagen. Wee. Dat had Christus niet gehaald, hoor. 10.000 kamerdagen. Nee. Want ze kon hem nog geen dag verdragen. Dus dat betekent niet, wreekt u zelf niet, dat betekent niet dat de waarheid verzwegen moet worden. Hè? Als de kerkelijke weg omtrent de tucht niet werkt. Nee. Liegende ambtsdragers moeten in dat geval openbaar gemaakt worden door 2 of 3 getuigen. En als de tucht nagelaten wordt, dan worden die leugenaars en lasteraars door God gestraft. Als God de tucht gaat handhaven, geliefde, omdat de kerken het nalaten, is dat altijd fataal. Als Eli zijn goddeloze zonen niet onder de tucht zet en niet uit het ambt zet, dan gaat God het doen. Maar God zette ze uit het ambt. Hij doodde ze. En soms openbaart en straft de Heer een lasteraar onmiddellijk. Hè? God heeft nog zijn Davids, hè, die godslasteraars Goliath raden velden. En de godslasterbrieven van die en gene, die zijn ook in onze dagen een sprekend bewijs. Een tipje van de ijsberg, en van de lasteringen tegen de getuigen van Christus, maar die zijn in het archief Gods opgetekend. De smaadheid omwille van Christus en zijn leer, dat is echter een zuiver bewijs van het kindschap. Hè. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. En als de publieke opinie wel aanvoelt dat de achterklappers en valse getuigen kwade bedoelingen hebben, dan blijft er bij het gros toch iets zo hangen van, er zal toch wel een kern van waarheid in zitten, in die laster. Maar dan mag men wel ernstig bedenken dat wie zo handelt zich medeschuldig maakt aan het duivelse kwaad van achterklap. Hoef je niet gratis te doen hoor. Nee. Speciaal in refokring is laster en achterklap een algemeen verschijnsel. Kijk, als het om de zonde van het 7e gebod gaat, ja, dan weten ze je wel te vinden. Nee, maar in de kerken mag je vrij lasteren en achterklappen. Maar er ontgaat God niks en niemand. Elk ijdel en lastelijk woord is opgetekend in Gods gedenkboek. En Gods ware volk zal nooit met opgeven hand zich schuldig maken aan vuile laster jegens de getuigen en het getuigenis van Christus. Hè? Hoewel ze wel een tijdje de leugen kan geloven. Hè? Dat kan ook Gods volk overkomen. Ik las vanmiddag nog van dominee Peden, die de laster die rondging omtrent Renwick, dat hij dat voor een tijd heeft geloofd. En daar is hij bitter mee in de schuld gekomen, die oude Peden. Want Gods volk gaat er bitterlijk overheen. Wenend. En volk de Seer, ik heb u wat te zeggen. Als uw broeder of zuster in Christus vals belasterd wordt, dan hebt u de schuldige plicht om ongevraagd achter die broeder of zuster te gaan staan. Om zo de wet van Christus te vervullen. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Niet door je eigen conclusies. Niet door je eigen spitsvondigheid. Op grond van het woord. En het getuigenis des geestes. Anders draag je mekaars lasten niet. Als je dat buiten de Heilige Geest om doet, dan ben je een humanist. En God kijkt nou toe hoe we met onze broeder of zuster in het geloof handelen. En ten aanzien van de waarheid van het evangelie, hè, want daar gaat het om. Kijk, als het om persoon gaat, als je broeder of zuster in de zonde valt, gaat hem ernaast zitten. Gaat hem ernaast of eronder. Maar het gaat over de waarheid van het evangelie. Dat loopt niet over persoon, dat loopt over God. En de wet van Christus houdt niet alleen in om het voor de vals beschuldigde broeder of zuster op te nemen, maar ook om elkaar te vermanen, indien er zich één kwam te ontgaan. Want Gods volk is niet onfeilbaar, Gods knecht ook niet. De apostelen waren onfeilbaar in de leer, maar dat was uniek. Maar zelfs Petrus die dwaalt in zijn gedrag. Zoals we zien in het Antiocheense conflict tussen Paulus en Petrus. Dan moet Paulus opstaan en Petrus bestraffen. Hè? En Paulus vervulde, ik zou je nou eens wat anders zeggen. Paulus vervulde met het bestraffen van Petrus de wet van Christus. Omdat hij de last van Petrus droeg. Hij zegt, Petrus geef mij je last. En dan zal ik jou bestraffen en de last dragen. Dat was last dragen door hem te bestraffen in alle tegenwoordigheid. Ja, dat had hij niet gedacht, hè. En tegenwoordig draaien ze alles om. Dan moet je zeggen, als die dwaalt, dan moet je dat allemaal bedekken. Maar weet je wat dat is? Haat! De mens in zijn zonde laten. Dat is haat. Kijk, en omdat de ware last niet meer gedragen wordt, daarom zijn er zoveel kerkscheuringen ontstaan. Zoveel verdeeldheid onder Gods volk. Er is in onze dagen een geest die is wel zo kinderachtig gauw op de vrome tenen getrapt, omdat men de waarheid in ongerechtigheid ten onder wil houden. Maar zeg me niet dat de deuren gesloten worden door de scherpte van het woord. Hoor. Diegenen die dat zeggen, die weten nergens van. Want Paulus leert, wat predik ik nu? De mensen of God? Zoek ik de mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, hè, lieve broeders en lieve zusters, weet je wat Rutherford zegt? Geblankette huigelaars. Meer zijn we niet. Hij zegt, indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. En vervloekt mogen we zijn als we niet de scherpte van het woord hanteren omwille van mensen. Hè, de generale, en omwille van mensen de generale opinie. Naar de ogen kijken. Hè, omwille van naam en bestaan. Hè, de wet kan nooit te scherp gepreekt worden. Nooit. En het evangelie nooit te ruim. Hè, die twee horen wel bij elkaar. En wee degene die het ene van het andere scheiden. Want die zijn geen leraars van Christus. De wet tot verdoemenis. Van alles dat Christus niet is. En tot verdoeming van iedereen die niet in Christus is. Wie niet in Christus is. En wie niet in Christus gelooft. Is al reden veroordeeld. En verloren. Ja, ik kreeg destijds nog eens een briefje. Ja, ik kreeg allerlei brieven hoor. Maar ik, ja, de meeste gaan zo de kliko in. Besteed ik ook geen aandacht meer aan. Mensen die denken als ze een e-mail schrijven, dat ze denken dat ik hem altijd lees. Nou, vergeet het maar. Lasteraars die niet, die één of twee keer gewaarschuwd zijn en die ermee doorgaan, die zijn bij mij afgeschreven. U zegt dus ook keihard. Ja, die geef ik aan God over. Daar blijf ik niet mee aan de gang. Paulus zegt, verwerp de ketterse mens bij de eerste en tweede vermaning. Dan kreeg hij een briefje en die schreef. Weet je wat die man schreef? Alle kerken hebben afgedaan, alleen de heer Burggraaf weet het. En als hij het dan wel en eigenlijk bijna alleen weet, hoe is hij daar dan zo zeker van? Ja, daar zitten ze altijd maar in die zekerheid te plukken. Hè? Hoe weet je dat toch zo zeker? Ja. Ja, Gods woord is zeker, dat kan ik nog niet helpen. Hij zegt, dan zou hij toch wel bijzonder en bevoorrecht mensenkind zijn, die in deze donkere bedeling als enigste met alles bij God zou mogen komen. Nou, die man die sprak ook de waarheid. Ze vroegen eens aan Luther, zegt Luther, denk je daar nou werkelijk dat jij de enige bent die het weet? Nou, Luther zegt, op het ogenblik wel, ja. Op het ogenblik wel. En hij zegt, daar schaam ik mij ook niet voor. Nee, nee. Maar ik heb nergens beweerd, geliefde, het alleen te weten. Nee, ik heb nergens beweerd en nergens geschreven. Maar weet je wat uit dit soort briefjes lijkt? Dat de zekerheid des geloofs en de vrijheid in Christus in onze dagen vreselijk verdacht is. En terwijl het dagelijks leven des geloofs waarachtig niet in een luie en een verzekerde stoel beoefend wordt. Het gaat door de hel naar de hemel. Dus, ja, dat zei die oude tante Lena altijd. Hè? Ja, dan zegt hij, dan kom je weer naar mijn tante Lena. Nou, kom jij dan eens ergens mee? Dan gaat door de hel naar de hemel. Door kwaad gerucht en goed gerucht. Door eer en oneer. Door lijden tot heerlijkheid. Ja, zulke briefjes waar ik er net iets van voorlas. Hè, dat is de laster van het nabijkomend christendom. Maar dat van het drek niet gewassen is. Weet je wat zulke mensen een afkeer van hebben? Van de bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen. Hè? Dat is ook rationeel geworden in onze dagen. Dat is ook een staande uitdrukking geworden. De rechtvaardiging van de goddelozen. Ja. Maar hoe heb je dat nou bevonden? Vertel er eens wat van. Ja, velen willen met enige ontdekking en zonder de kennis Christi al bij Gods volk gerekend worden. Nou, dat is heel ongezond hoor. Als je zo bezig bent, dan is het te vrezen dat je nooit zalig wordt. En degenen die in die staat sterven zullen zeker verdoemd worden, omdat ze niet gewild hebben dat Christus koning over hen zijn zal. Een waarachtig ontdekt mens dat rust niet voordat hij Christus kent en door hem gekend is. Want eerder rust de Heilige Geest niet. De Heilige Geest rust in het volbrachte werk van Christus. Eerder niet. En zo'n ziel gaat over de aarde, rust nog vrede wordt gevonden om een zonde. Maar toch krijgen zulke zielen, die zijn niet altijd zonder hopen. Nee. Want ze vonden benauwdheid en droefenis. En ze roepen de naam des Heren aan. Ach Heer, ach Heer, ach Heer, al wie mijn ziel door u gered. Maar vanwege de kracht der dwaling, hè, rust het oordeel op alle kerken. Ja, maar als de breuk van Nederlands kerk en volk persoonlijke schuld en smart wordt voor God, dan kunt u volk van God en knechten van God absoluut niet meer zwijgen. En al helemaal niet als je daartoe door de Heere geroepen bent. Dat bestaat niet hoor. Gods volk is geen zielig volk met een boekje in een hoekje. Dat maak je mij niet wijs. Daar geloof ik ook helemaal niet in. Ja, maar Gods volk, de mond moet altijd wel geopend worden bij God vandaan. Hoor. Ik heb vanavond nog zitten zuchten. Ik zeg, Heer, er komt niks van terecht van heel die prekerij niet. Ja, maar goed ook. Maar goed ook. Mens moet met alles aan de eind komen. God kan er niks van gebruiken. Met heel onze gewilligheid niet. En al dat vrome gedoe in onze dagen. God kan er niks van gebruiken. De rijke jongeling die was al ver gevorderd. Hè? Hij zegt, nou. Ja, hij zegt, maar zulke slechte dingen doe ik niet meer, hoor heren. Zegt, ik heb al die geboden, ik voor hem onderhouden van mijn jongste van. God kan er niks van gebruiken. Nee. Ja, het stilzwijgende en gemoedelijke christendom in onze dagen, dat wordt lief gekoesterd door de duivel hemzelf. En die maakt het kerkvolk wijs via de huidige preekstoelen dat de zaligheid er ligt in de ellendekennis. Nou, gefeliciteerd. Dan maak je van Mozes een Christus, hoor. Al leg je de zaligheid in de ellendekennis, maak je van Mozes een Christus. Kom je voor eeuwig mee om. Ja, en de gereformeerde bondelingen beginnen direct met de dagelijkse bekering. Hè, omdat ze bijvoorbeeld aannemen dat ze kinderen God zijn, hè, door de doop. Ja, met het bewijs van goed gedrag. Kom je voor eeuwig mee om. Maar geliefd, ik zou je zeggen, hierover zwijgen kon je zaaien niet. Al zou men zijn mond dichtgetimmerd hebben. God opent en niemand sluit. Weet je wat hij zegt? Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bezuin. En verkondig mijn volk hun overtreding. En het huis van Jacob hun zonde. Dat is de last des Heren, hè? Dat is een lastbrief. Maar de lastergeliefde, die wordt altijd gretig geloofd, hè? Gretig. Want het volk, want het gros belijders leest niet, men onderzoekt niet, men kent niet. En dan ga je met de stroom mee, hè? Waarin de publieke opinie het voor het zeggen heeft. Hè? Men gelooft de krantenberichten van A tot Z. En de duivel die voer je mee met de stroom van nameloze oppervlakkigheid. Dus in de mening des Heilige Geestes, die mag je in onze dagen vrij helaas lappen. Dan zeggen ze van, ja, de hermeneutiek, daar kan je verschillend kan je uitleggen. Geloof er niks van. Gods woord is alleen maar uit te leggen naar de zin en mening des Geestes. En ik geloof niet dat de Heilige Geest een dwaling legt in het hart van zijn geroepen knechten. Daar geloof ik niks van. Ze kunnen wel dwalen, oh ja. Maar als ze dwalen, dan heb je God niet mee, hoor. Dan moet je nooit denken. Tegenwoordig dan leren ze dwalingen van jaar in tot jaar uit, 30 jaar, 60 jaar lang. En men voelt zich er heel goed bij. Kijk, dat is iets wat ik absoluut niet geloof. Van de oudvaders maakt men pauze, van Christus een onderkoning, die mag toekijken hoe men de schriften wenst te verklaren, zonder ooit van hem en door hem geleerd en onderwezen te zijn. Gods ware kinderen en knechten, die zijn altijd in de worsteling om de waarheid van het evangelie te verstaan bij God vandaan. Naar de mate des geloofs. Naar de mate. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar dat betekent niet dat de apostelen dwaling geleerd hebben. Of dat Gods kinderen daar maar... en dat het niet uitmaakt hoe je Gods woord uitlegt. Nee. Als je waarlijk van God geroepen bent om de volle raad Gods te verkondigen, en als je daartoe verwaardigd wordt, dan kun je erop wachten dat de godsdienst je zal verwijten, hè, het alleen te weten, en om uit afgunst je in discrediet te stellen. Ja, maar aan de vooravond van de reformatie was er maar één Luther, hoor. Er waren er geen twee. Er was één Luther die het wist bij God vandaan. En daar heeft hij zijn eigen ook niet voor geschaamd. Luther heeft zich niet geschaamd om in de naam des Heren het pausdom een noodlottige ruk te geven. Ter helle. En zo werkt God de meeste tijds, hè, door enkelingen. En dan krijgen ze ook veel na. Luther had ook naapers, die had ook allemaal apen om zich heen. Hè. Ze sprongen op zijn schouder. Op zijn hoofd. Voorop op de preekstoel. Ja. Duizend duivels om ze heen. Agrigola, een heel die santenkraam. En ook in onze dagen van de profeten bleken het de enkelingen te zijn die de woorden Gods predikten, hè, terwijl de valse Ananias het volk op hun hand hadden. Moet je ook opletten. De valse profeten hebben altijd het volk op hun hand. Want weet je wat er in onze dagen als koek ingaat? Toneelspelen. Toneelspelen. De mensen houden ervan. Een acteurachtig optreden. Daar houden de mensen van. Dan heb je de massa. Ja. Tegenwoordig zijn er vele predikers. Nou, er zijn geen predikanten. Ik heb er hier in Amerika ook eens een paar aangesproken. Ik zeg, je bent geen predikant hoor. Je bent een acteur. Ja, je staat maar een beetje op het podium te dansen. En God belachelijk te maken. Meer niet. Kijk, na 430 jaar geen profetie meer te hebben gehoord, gelooft het gros belijders ook niets meer van Christus. Nee. En als Paulus een pest genoemd wordt, en Gods volk aller afschrapsel deze wereld, en de getuigen van Christus een sekte. Ja. Het onedelen en het dwaas en het verachten, hetgeen niets is, dat heeft God uitverkoren. Zou wij nooit doen, hè? Die mens kijkt altijd naar het uiterlijke, hè? Naar knappe gezichten, knappe koppen. Maar daar kijkt God niet naar. Nee. Gelukkig niet. Want dan zouden we de aangename en de bekeerde man uit willen hangen. Maar toen Christus spreekte in de synagoge, hoorde het volk hem gaan. We moeten maar bij Christus blijven, hè? Want het kind Paulus onderneemt. Maar Christus, hè? Christus. Christus spreekte in de synagoge en het volk hoorde hem gaan, want hij sprak aangename woorden. Ja, Christus spreekt altijd aangename woorden, ook als het dwars tegen je vlees in gaat. Maar nou komt het. Toen Christus ging separeren tussen schijn en zijn en al die aangename, gemoedelijke en bekommerde mensen er buiten zetten, hè, toen hij zei, ja, het was alleen van Amen de Syriër en de Syro-Fenicische vrouw, ja, toen brak de bekommerde hel los. En toen namen ze mee naar de stijlt om hem te pletten te gooien, en vergoed van hem af te zijn. Ja, mooi bekomen de kerken. Ze hoorden hem gaan. Ja, maar Christus moest het ravijnen. Mensen, dat is uw en mijn bestaan van nature. Hè, maar weet je wat er staat? Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Ja, als je in zo'n kerk verkeert, dan vertrekt Christus. Hoor je het? Dan kun je alle ceremoniële kun je nog hebben, hè? Gemeente met 400 man. Onbekeerde ambtsdragers. Hè? Rechtzinnige dominee. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Dat is een kerk die de tucht niet hanteert. En die dat ook niet wil horen. Ging weg. Dus laster, nou komen we weer op de laster terug, jegens de getuigen van Christus. Dat zal alleen maar toenemen, hè? Want de duivel die weet wel één ding, hè? Dat hij nog een korte tijd heeft. En hij zal in het laatste der dagen zal hij zijn staart nog vreselijk roeren. Maar wie de smaad waarmee Christus gesmaad is niet gewaar wordt, die heeft geen genade. Hé, Gods ware volk wordt het gewaar. En ook alle die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, niet als een rijkere jongeling, niet een zedelijk leven, godzalig, die zullen vervolgd worden. Niet als je in de Tweede Kamer zit of voor een EO-interview. Dan hoor ik er een zeggen van de SGP, ja, ik heb nog nooit een vloek gezegd. Nou, dat is al de grootste vloek die er bestaat. Dat is toch de grootste vloek die er bestaat. Maar godzalig, dat is heel wat anders hoor, dat is heel wat anders. Dat is zedig. Godzalig. Dat is niet onzedelijk. Godzalig. He, dat zijn degenen die Christus hier zalig spreekt, dat zijn de godzaligen. Welzalig dat volk in Christus dat zichzelf omwille van het lam verloochenen mag, hè, en de benier der waarheid mag opheffen, het kruis mag dragen en de last van Christus een lust, dat is een lust, de last van Christus, hè, mijn last is, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dan worden de zonden vanzelf tot een last. Daar hoeft Gods volk ze er best niet voor te doen, om de zonde te haten. Nee. Dat is een last. Niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Maar de duivel is er altijd op uit om Christus als een verleider af te schilderen. Dat gebeurt nou nog. Christus wordt ook gekruist in zijn volk. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. En nadat Christus begraven was, geliefden, zijn de Sanhedristen naar Pilatus gegaan om het graf van Christus, die zij voor een verleider uitmaakten, te bewaken. Omdat ze bang waren dat zijn discipelen zijn lichaam zouden stelen en tot het volk zeggen, hij is opgestaan van de doden. Nou, ik geloof er niks van dat de fariseeën zelf geloofden wat zij Pilatus op de mouw spelde. Want ze spraken nadrukkelijk over de opstanding van Christus. En dan geloofden ze wel degelijk dat gebeuren zou. Maar ze wilden de opstanding van Christus verhinderen en als een dwaling verwerpen om hun goden vijandige positie te handhaven als rechters de wet. Waardoor zij ook Christus tot de kruisdood hebben veroordeeld als rechters de wet. Maar Gods volk, die zijn daders ter wet. Geen rechters, maar daders. In Christus. En om die positie te handhaven moesten de fariseeërs allerlei leugens in de wereld helpen. Om zichzelf vrij te pleiten voor de kerkmensen en voor de Romeinse overheid. En ze meenden dat ze hiermee goden een welgevallige dienst deden. Ja, zo deden ze zich voor. Schijn van godzaligheid. Het was de duivel hemzelf. En ze hebben Christus voor een verleider uitgemaakt. Omdat zij zijn bittere vijanden waren. Want het zaad der slang laat zich nooit verenigen met het zaad der vrouw. Nee. Want daar is in de moederbelofte al voor gezegd. Genoemde vijandschap manifesteert zich ook in onze dagen. En hoofdzakelijk binnen de gevestigde rechtzinnige kerken. Christus wordt ook in zijn volk gekruisigd door de uiterst rechtzinnige kerkmensen. Zelfs met Christus op hun lippen en de Bijbel in de hand. En de vroege kerk is vervolgd om Christus wil en dat is nog niet veranderd. Maar nu is de vervolging op een zeer geraffineerde manier, een vrome wijze verfijnd. Maar voor degenen die door het kruis van Christus geoefend zijn, die zijn zo doorzichtig als glas. Die kunnen hun lasteraars bij God vandaan. Kunnen ze doorzien. Ja, je mag alom Christus verkondigen in onze dagen. Dat is geen punt. Je mag hem beleiden, de heilsfeiten proclameren, de Bijbel omhoog houden. Lief zijn voor elkaar. Maar als je gaat vertellen over de noodzakelijke baanbrekende en toepassende werk des Heilige Geestes in de afsnijding van je bestaan, waardoor God als een eer komt en de ziel en de zaligheid in de weg van het recht, dan breekt de revo wel los. En de lastenpraat die sommigen durven uitbraken, dat is met geen pen te beschrijven. Het is ook niet betamelijk om die te vermelden. Als je het aandurft om het getuigenis door de Heilige Geest als zijnde duivels en goddeloze hoogmoed aan de kant te schuiven, dan ben je bezig met de zonde tegen de Heilige Geest. Die bedreven de fariseeën zo. Ze noemden Christus een verleider, een vraat en een wijnzuiper. Een man met een slechte geest. Met zoveel gezichten. Met een vreselijk karakter. Een Samaritaan, de duivelhebbende. Dat wordt in onze dagen ook op een profane wijze bedreven. Vergis je niet. Er is niks nieuws onder de zon. Niets! Maar voor degene die de zonde tegen de Heilige Geest bedrijven, daar mag je niet meer voor bidden. Daar kan Gods volk niet meer voor bidden. Dat wordt afgesneden. Want het is een zonde tot de dood. En Gods ware volk kan deze zonde niet bedrijven. Want er is geen afval der heiligen. Ja, ze worden er wel vaak mee bestreden. En ik krijg soms brieven van mensen waarvan ik vrees dat ze volstrekt overgegeven zijn aan de duivel. Gezien de laster die ze bezigen jegens het getuigenis van Christus. Dat Gods geest in de harten van zijn volk werkt. Christus wordt tegenwoordig geschilderd als een soort Sinterklaas, als een humanist. Dat is een valse Christus. Maar dat is geen vreemde zaak. Want als Christus voor een verleider werd uitgemaakt, en van de stuit op de pletten dreigde gegooid te worden door de toenmalige veronderstelde bevindelijk gereformeerden, dan doen wij echt niet alsof ons iets vreemds overkomt. Maar ik schrik altijd wel. Dus ik schrik er altijd van. Dat bepaalde mensen zodanig in de macht van de duivel overgegeven zijn dat ze niet schromen om Gods werk in Christus zelfs met vrome woorden te lasteren. We zullen er eerst eens een versie van zien. En wel van de 56e psalm, psalm 56. En daar van het tweede zangvers, psalm 56. Het tweede zangvers. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan. Op hem zal vlees mij deren. Wat er verder volgt. In het tweede vers van psalm 56. Getuigenis van des Heilige Geestes, dat wordt in onze dagen meer en meer verdacht gehouden. In onze dagen overheerst het rationele geloof en er komt ook de lastering uit voort. Het zijn allemaal verstandschristenen. Maar ik zat ooit in een kerk waar een van Gods ware knechten voorging en onder een preek kwam de Heere krachtig over, zodat ik vervuld was van Gods vernieuwde genade, de kerk uitliep. En aan de dienstdoende diaken die aan de uitgang stond te collecteren, toen vroeg ik, kent u dit leven nou ook, meneer, wat er hier verkondigd is geworden deze uren? Kent u dit ook? En het antwoord klonk dermate verbitterd dat er liep een rilling over mijn rug. Nee, zegt die man. En zijn ogen, ik zie het nog voor me, zijn ogen schoten vol vuur. Maar ik zou je vertellen, geliefde, dat er tussen de, tussen het huidige gros kerkraden en de toenmalige Sanhedristen geen enkel verschil zit. Maar dat is ook voorzegd hoor, want Christus moest veel verworpen worden door de ouderlingen en de schriftgeleerden. En zo de meester zo zijn volk. Er is echt geen onderscheid. Maar God maakt onderscheid waar het van nature niet is. En als de Heer ons overgeeft aan onze duivelse natuur, dan zijn we niet meer dan brakende duivels. Hè? Die maar voor één doel gebruikt worden, namelijk om Christus te lasteren en te kruisigen in zijn volk. Maar God bewaakt zijn volk voor deze ontzettende zonde. En er zijn er ook die, zeg maar, die zeggen, als hij de dwalingen bij God vandaan en op grond van Gods woord bestrijdt, dat vereenzelvigen, weet je wat ze doen? Dat vereenzelvigen ze met lastenbedrijven. En die zouden tegen Paulus zeggen, je had Peter dus niet zo hard aan moeten pakken. Kijk, dat is totaal iets anders. Ik las pas nog van Rutherford en ik heb het ook wel eens gepubliceerd. Dan staat hij bij een sterfbed van een kind van God. En dat kind van God, dat had een ontzettende zonde bedreven. Die zat in een of andere regeringsfunctie. En die had het nagelaten om tegen een zondige wet te stemmen. En dan komt Rutherford bij zijn sterfbed en weet je wat hij zei? Ik kom in naam van mijn meester en ik heb geen genade voor je. Dat is in onze dagen is dat totaal onbekend. Deze vorm van tucht is totaal onbekend. Hij zegt, ik heb geen genade voor je. En hij gaat zo ver met hem dat hij opnieuw wordt afgesneden en onder het recht verloren gaat en in Christus behouden wordt. Ja, zo gingen onze godzalige vaderen om met zielen. En weet je wat dat is? Dat is niet alleen de last des Heren verkondigen, maar dat is ook last dragen. En tegenwoordig kunnen ze je laten vallen als oud vuil. En dat zijn altijd mensen die hoog opgeven van voeten wassen. Maar ze wassen zelf nog geen voeten. Tenminste niet die van mij, hoor. Maar die zijn vuil. Maar nog gewassen. Nee. Ja, door Christus. En als we mogen zien op Christus, door het geloof en op zijn plaatsbekledend lijden, dan leeft Gods volk als prins hoor, die af en toe een prikje krijgen. Want Christus, die heeft het kruis gedragen en die is zijn volk voorgegaan in alles. Uitgenomen de zonde. Maar hij heeft ook ons een voorbeeld nagelaten, niet om hem na te doen, maar opdat we hem zouden navolgen. Navolgen is heel wat anders dan nadoen hoor. Zijn voetstappen zouden drukken. Niet uit dwang, nog uit de werken. Maar vanwege die onwederstandelijke liefdestrekking die Christus uitoefent op zijn bruidskerk. Om hem te volgen door eer en oneer. Door bezaaide en onbezaaide wegen. Door nood en dood, door kwaad gerucht en door goed gerucht. Door de hel naar de hemel. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgende en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. En verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Dus om Christus wil worden Gods getuigen gesmaad, vervolgd en belasterd. Ja, wat afgunst al niet bewerken kan. Dat is met geen pen te beschrijven. Gods ware volk krijgt altijd smadelijke naapers. Dat is heel iets anders dan het geloof na te volgen. Naapers, dat zijn geen navolgers. Paulus zegt, wees mijn navolgers. Niet mijn naapers, wees mijn navolgers. Gelijk ook ik van Christus. Navolging des geloofs is dus heel iets anders dan nabootsen. De navolging des geloofs, dat is nou een waarachtig kenmerk van genade. Maar geestelijke nabootsing, dat is een kenmerk van geestelijke corruptie. En je kunt dus zelfs als een kind van God gestempeld zijn door een bepaalde onschriftuurlijke prediking. Maar dat staat nog niet in de schaduw van het nabootsen van het ware werk Gods. Want dat is geraffineerd werk van de duivel. En Paulus heeft wat dat betreft een zeer zware beproevingsweg gehad. Want hij heeft zijn apostelschap constant moeten verdedigen tegen allerlei verdachtmakingen. Zelfs in de gemeente van Korinthe en Galaten. En daarnaast moest hij zich stellen tegen de valse leraars die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoerden. En ook moest de apostel zich tegen de lasteraars in de gemeente stellen, zoals Hymenaeus en Alexander, die hij aan de Satan heeft overgegeven, opdat ze niet meer zouden lasteren. En daarbenevens had Paulus vele rampen en verdrukkingen te lijden, die met name door de vrome Joden uit de besnijdenis beraamd werden, omdat ze de apostel uit de weg wilden ruimen, zoals ze Christus uit de weg wilden ruimen. Maar Paulus was geen weerloos slachtoffer, die elke tegenstander uit de weg ging. Nee. In de kracht des Heilige Geestes heeft hij ze wederstaan en ging hij soms frontaal in de aanval. Om de valse apostelen af te snijden. Omdat de zaak waarom het ging niet zijn zaak was, maar de zaak des Heren. Kijk, en noemden ze Paulus een pest of een klapper. Hè? Dan zeggen ze, wat wil deze klapper zeggen? Nou, dat deerde Paulus niks op. Want daarin drukte hij de voetstappen van zijn meester. En zijn meester was voor een vraat en wijnzuiper uitgemaakt. Maar als men de leer vervalste, de leer van Christus vervalste, en als men de eer wilde opstrijken met nabootsing en valse leringen, dan scherpte Paulus het zwaard des woords en stelde zich als een goed en getrouw krijgsknecht van Christus aan het front van het slagveld om de valse leraars de wapenen uit handen te slaan. Tegenwoordig wordt er gezegd dat Gods volk en knechten, dat zijn maar een zielig stelletje mensen die geen verweer hebben en ze hebben ook geen, van zichzelf hebben ze geen wapens in de strijd. Nee. Maar David zegt wel, met mijn God spring ik over een muur en met mijn God dring ik door een bende. En ik heb ze in de naam des Heren verhouden. Dat deed Paulus niet fanatiek of agressief, nee, dat deed hij heel bedaard. Maar schriftuurlijk trefzeker. Gods ware getuigen hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat wordt wel beweerd. Maar ze stellen zich tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Waardoor de valse leraar en de apostelen gedreven werden. En worden. En het is de duivel altijd om het even wie die gebruikt is een dienst om het ware werk Gods na te bootsen. Of in discrediet te stellen. Dat kunnen ook Gods kinderen, ja zelfs Gods ware knechten zijn. Zoals we ook zien met de wettische veinzing van Petrus in Antiochië. Maar Paulus stond op. En hij smoorde die veinzing van Petrus in de kiem. Door een openbare bestraffing. En dat was pure liefde. Pure liefde, ten eerste tot God. En ten tweede tot de naaste, tot zijn broeder Petrus. Al had Paulus Petrus laten gaan in die veinzing, dan had hij Petrus gehaat. Kun je nagaan hoeveel haters er in de kerkeraadsbanken op de preekstoelen staan. Ze hebben elkaar over voor de dwaling. Maar openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde. Tenminste als het een schriftuurlijke bestraffing betreft. Waarvoor duidelijke en noodzakelijke redenen zijn. Paulus ging niet van een gerucht af. En in de tekst van onze overdenking gaat het over valse apostelen. Die de ware apostelen afschilderen als verleiders. Om zelf met vleeselijke wapenen eer en roem te verwerven. En doorgaans hebben bedriegelijke arbeiders in de wijngaard des Heren een vleiende tong om indruk op de mensen te maken. Ze profileren zich als bescheiden en vriendelijke mensen. Die zich bewogen tonen met het onsterfelijke lot van hun naasten. Maar je moet de zulke maar eens op hun ware intentie testen. Dan zijn het dikwijls draken gelijk. En een bedriegelijke arbeider, een valse apostel, valt altijd in de strik van zijn eigen garen. Want de zulke pretenderen alles te weten. Ze kunnen alle raadselen, alle zielenknopen kunnen ze oplossen. Tenminste, dat pretenderen ze. En ze dulden geen enkele tegenspraak, ook niet op grond van Gods woord. Nee. En bij de minste terechtwijzing veroorloven zij zich allerlei grofheden en geestelijke blufpraat om een ander te overtroeven. Terwijl ze voor de buitenwacht schermen met liefde, ootmoed, zachtmoedigheid en oprechtheid, die ze zelf met geen vinger in de praktijk brengen. Behalve dan in de nabootsing ervan. Ja. En als de zulken gewezen worden op hun dwaling op grond van de heilige schriftuur, dan worden vermanen gelijk met allerlei grofheden verketterd als iemand die niets van de ware bevinding verstaat en als iemand die geen kennis heeft aan de zaken van de woorden. Ja, zo'n man ben ik tegengekomen. Ja. Hij steelt alles van een ander en dan gebruikt alles in zijn straat. Dat is een vijand van de waarheid die zich door de bediening, die zich door hun bediening erbuiten gezet voelt. Dan weet je wat zulke bedrieglijke arbeiders nooit doen? Ze gaan nooit concreet in op de aangewezen dwalingen die ze zelf als waarheid pretenderen. En omdat ze tegen de schriftuurlijke weerleggingen omtrent hun dwalingen geen Bijbels verweer hebben, dan hoor je of je hoort nooit meer wat van de zulke, of je hoort de lasten door het land gaan. Dan beginnen ze van zich af te slaan, te schelden en te tieren. En dat zijn mensen die zich beroemen, die zich erop beroemen dat ze de zaken van de woorden heel onder controle hebben. Welke woorden zij van anderen gestolen hebben. Andermans kalveren ploegen. Om de mooie meneer uit te hangen. Maar dat hoef ik gelukkig niet meer te zijn. En ik wil het ook niet meer. Want in Christus ben ik net zo zachtmoedig als Christus. Ja. En die hoedanigheid in Christus blijft nooit zonder vrucht. Maar ook de vrucht is alleen in hem gevonden. En de ware liefde laat zich niet verleiden tot voorschriften van de algemene liefde. Nee! Algemene liefde baart op geestelijk terrein alleen maar bedriegelijk en ziekelijk sentiment. En walgelijke verdachtmaking. De ware liefde is rechtvaardig, oprecht, onpartijdig. En in de eerste plaats op God gericht, op zijn eer gericht. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En die liefde uit God, door God en tot God, die liefde doet elk tot liefde nopen. Want het is niet mijn liefde, maar de liefde van Christus die ons dringt. En zonder die dringende liefde van Christus en zonder de bediening des Heilige Geestes zit een mens vol Judasachtige boosheden. Geloof je het niet? Geloof je dat niet? Mens, dan verbeel je eigen maar wat. En dan weet je niet dat je één brok verraderlijk vlees bent, verkocht onder de zonde. Maar bij Gods volk wordt dat een last. Soms niet te dragen. Om door de vernedering van Christus in ons sterfelijke lichaam, Goden in Christus de eer te geven door het geloof. Want anders blijven we met een vroom gezicht God van zijn eer beroven. En die bedriegelijke dekmantel rukt God van zijn volk af. Want die jij lief heeft, kastijdt hij. Ja, hij kastijdt een iegelijk zoon die hij aanneemt. En als we zonder kastijdingen zijn, dan zijn we bastaarden en geen zonen. Maar als we daarin geoefend worden, dan worden we daarin geoefend tot ons zielennut. En dan gaan we hem roemen die ons blijdschap geeft, juist in de diepte van onze verlorenheid. Want Christus kan alleen zichzelf kwijt en een totaal verloren zondaar. Dat is ook na ontvangen genade zo. Ik zat net voor de prediking, zat ik als een totaal verloren zonder daar in de bank. En toen kwam de Heer met deze woorden over. En dat hij zal zwijgen in zijn liefde. En toen werd die liefde, die werd zo gaande in mijn hart geliefde. En dat verbrak mijn hart in 1000 stukken. Dus toch waar, dus alles weer waar, God waar. En dat herhaalt zich in het genadeleven. En Gods ware volk krijgt het lek nooit boven water. Die lekke bodem van dat akelige bekeerd zijn en dat ijzige vroom doen, dat wordt er finaal uitgeslagen. Opdat we nieuweling zouden zakken en zinken op de rots der eeuwen, die gisteren en heden dezelfde is. Ja, je hebt altijd van die mensen die altijd maar hun bekering kunnen vertellen. Hè? Ze hebben het, ze weten het en ze missen het nooit. En ze hebben het ook nooit verzondigd. Nee, nooit. Maar Gods ellendig en arme volk moet zo menigmaal door duistere dalen, in de eenzaamheid, in de verlatenheid, omdat ze onbedacht hun herder hebben verloren. En voor dat volk is het altijd weer een eeuwig wonder, als de Heere hen in die toestand van uitzichtloosheid en verlorenheid en rampzaligheid en hopeloosheid weer komt op te zoeken, namelijk als zij hem nooit meer verwachten. Omdat ze alle aanspraken verspeeld hebben, alles verzondigd hebben en er alles doorgebracht hebben. En als de Heere zich dan nieuwelings komt te betuigen als een God van nabij en niet van verre. Hè, Bijvoorbeeld met de woorden uit Jesaja 49 vers 16. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Dan slaan de vlammen der liefde er weer uit. En dan kan dat volk er weer 40 dagen tegen. Maar de kudde van Christus wordt zo menigmaal aangevallen door wolven in schaapsklederen. Hè, die met Gods ware knechten wedijveren als waren zij dienstknechten der gerechtigheid. Hè, doch het kleinste beproefde schaapje van Christus kan de wolf in schaapsklederen onderscheiden. Namelijk aan de stem van de goede herder, hè, die zij uit de mond van de bedriegelijke arbeiders niet opluisteren. En van wie Christus zich dan ook niet bedient. Hoewel het woord Gods is niet gebonden hoor. Is nooit gebonden. Het woord van God is nooit gebonden hoor. God bedient zich altijd door woord en geest. Ook als een onbekeerde leraar op de kansel. Dan kan dat. Maar weet je wat de huichelaars, al die nabootsers. Als je mag vertellen wat God aan je ziel gedaan heeft. Weet je wat die mensen dan zeggen? Ja, dat heb ik ook zo beleefd. En als je mag vertellen wat de Heer tot je ziel gesproken heeft, dan zeggen prompt die mensen, ja die tekst die heb ik ook gehad. Ja, Gods volk, ik spreek uit ervaring, ik heb ze wel gekend die zo spraken. En Gods volk krijgt zowel Orpas als Ruts op bezoek. Die Orpas die kunnen wenen, oh ja, emmers vol. Maar veel meer als Gods volk. Maar als het erop aankomt, als het op het puntje van afscheid nemen van het leven van de oude mens gaat, dan haken ze af. Omdat zij het leven in eigen hand niet willen verliezen. En dat kan zo ontzettend vroom gaan, mensen, zo subtiel vroom. Dat hou je niet voor mogelijk. Maar in het beslissende uur op de grens van leven of dood, niet van leven en dood, maar van leven of dood, daar getuigt Rut tegen Naomi van de hoop die in haar is. Door het geloof, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En Orpa, die keert zich om. Die draait zich om en gaat als een oude mens terug naar de afgoden. Hè, omdat ze nooit een nieuwe mens in Christus geweest is. En geworden is. Hè, huichelaars die kunnen omdraaien als een blad in een boom. Hè. Vandaag zijn ze vroom en vriendelijk en morgen zijn ze gemelijk en nijdig. En vooral onverzoenlijk. Ja. De onverzoenlijken. Die zijn zelfs zonder natuurlijke liefde. En zo is het ook met de valse arbeiders in Gods wijngaard. Om zichzelf te handhaven gedragen zij zich al naar gelang de situatie is. Ze hebben geen vaste koers. Hè. Ze zijn gemakkelijk te manipuleren en geloven alle laster die er van de getuigen van Christus rondgaan. En daarbij weten ze zich geruggestoond door vele valse getuigen die de naam hebben dat ze leven, doch in werkelijkheid ze dood zijn als een pier. En de zulke als ze door het woord ontmaskerd zijn, dan kunnen ze wenen als een orpa. En zo de martelaar spelen, een slachtofferrol aanmeten. En wat ze enkel toeschrijven aan zogenaamde een vreselijke karakters van Gods getuigen. Ja, zo praten die mensen altijd. Ja, met alle cellen zetten zichzelf buitenschot. Ja, en zo houden zulke mensen zich elkaar zoet in het geestelijke centrum van Jeruzalem met lollies, suikerballen en snotterzaddoeken en wat iets meer zijn. Maar de gemene werking in de geestes gaat nog veel verder. Hetgeen we zien met de dwaze maagden. En Gods volk vreest zo menigmaal nog eens een dwaze maagd openbaar te komen. Zou het niet gemene werking in de geestes geweest zijn in mijn leven? Maar de dwaze maagden die vreesden niet, bij je maal. Ze zijn het, ze hebben het, maar ze hadden het net niet. Want toen de bruidegom kwam, daar heb je het nou het punt, hè? Waar het punt. Hè? Toen de bruidegom kwam, gingen hun lampen uit, om nooit meer te branden. Ze hadden de Heilige Geest wel gesmaakt, hè? De belofte van de toekomende eeuw, maar ze misten de inwoning des geestes. Die waren ze niet deelachtig. Er is zo ontzaglijk veel godsdienstig kunst ligt in onze dagen op en onder de kansel. Maar Gods ware volk is als een hutje in de komkommer of verborgen. Het is Sion, zeggen ze. Niemand vraagt naar haar. Niemand? Jawel. Want God vergeet zijn volk nooit. Weet je wat hij zegt? Ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opschoepen. zegt de Heere u ontfermen. Ja, Gods volk gaat veel onbegrepen wegen. Daar zijn ze zichzelf een raadsel. Kan lang duren hoor. Ja. Dan lopen ze met de beloften in hun hart. En alle omstandigheden getuigen tegen. Alle omstandigheden getuigen tegen. En dan gaan ze over de wereld. Zullen Gods beloftenissen immer aan vervulling missen? Dan gaan ze de zaak verdacht houden. Ja. Tegenwoordig zeggen ze, ja, je mag niet ongelovig zijn. Nou, dat weet Gods volk ook wel. Maar die hebben Christus nodig. Om van dat vervloekte ongeloof af te komen. En weer hersteld te worden in zijn gemeenschap. Ja, dus Paulus laat al die valse apostelen niet hun gang gaan. Nee, hij snijdt ze af met het woord. Onze schotsen met het zwaard des geestes. En dan mogen ze brullen van woede. Schelden als een dolle hond. Gods woord misbruiken. En dat op anderen toepassen. Maar er is er één die zulke engelen des Satans scheldt als gezaghebbende. He, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Amen. O lieve Heere, zo neemt gij het op voor uw ware volk en knechten. Ook als ze zich bezondigd hebben en in de zonde gevallen zijn, dan zult gij ze toch weer herstellen. En dan zullen ze hun zonde belijden. En als het publieke zonde zijn, dan zullen ze het publiek belijden. Want publieke zonde moet het publiek beweend worden. Publiek beleden worden. O Heere, wat is er toch ver weg in onze dagen. Maar gij zijt niet ver weg. Want gij zegt, nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Gij hebt uw woord gegeven. En door dat woord belieft gij het. Door de dwaze, de prediking, uzelf te openbaren aan uw volk en kinderen. En ook in het kader van de rechtvaardigmaking. O Heere, dat we toch geen buitenbijbelse openbaringen verwachten. Maar dat we geworpen werden op uw woord. Niet met een rationeel geloof, maar met een zaligmakend geloof. En met een verloren hart. En daar zegt gij, daar ben ik voor gekomen, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. O Heere, mochten we zo bevonden worden. Want gij zijt altijd op zoek naar uw verloren schapen. Dat is uw liefste werk. En gij zult er nog vele toebrengen. Heere, mochten we daartoe het gebed van u ontvangen. De smeekbeden, of gij een ware opwekking wil geven. En die ware opwekking, we hebben het in de historie gezien op de Pinksterdag. Dat begint met een doorstoken hart. O lieve Heere, ontferm u onze. Ontferm u over uw kerk wereldwijd. Ontferm u over uw volk der Joden. Ontferm u. Ontferm u over uw arme schaap in de eenzaamheid. En bouw de muren van Jeruzalem op. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, zingen we tot slot van de 69ste psalm en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 69 vers 1 en 4.
Yeah.
Gemeente, laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw geest, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.